Leuk dat je luistert naar de Zorgthuis NL podcast Verzorgd door Leeuwendaal. In deze reeks van 4 podcasts leer je hoe een zorginstelling het meeste haalt uit een raad van toezicht. Door optimaal gebruik te maken van de toezichthouder kun je jouw organisatie stevig op de kaart zetten en zorg dragen voor een goed beeld van zorgprofessionals in de praktijk. In deze 4 podcasts nemen Peter Gerritsen en Raoul Schildmeijer van Leeuwendaal jou mee in de wereld van toezicht in de zorg. Mijn naam is Maarten Feynoud. Ik zorg voor verhelderende vragen, zodat we de expertise van beide heren optimaal kunnen benutten. Dit is editie 1, waarin centraal staat het waarom van toezicht in de zorg. Heren, welkom.
Welkom, dank je.
Dank.
Leuk dat jullie er zijn. We gaan vandaag aan de slag met de eerste podcast in de reeks van 4. Maar voordat we echt van start gaan, we hebben het over een raad van toezicht. En de mensen die deze serie luisteren, dat zijn ondernemers. En ik kan me voorstellen dat die direct denken, jongens, dit kost geld. Waarom zou ik dat geld uitgeven?
Ja, dat is een hele goede vraag voor een ondernemer.
Ja,
het maakt kosten. En dan wil je natuurlijk een return on investment, zoals dat heet. Dus daar gaat het over. Hoe krijg je dan uit die kosten iets terug waar je als ondernemer ook echt wat aan hebt?
Mooi, oké. Okay. Hey, en voordat we dan starten met vraag 1, wil ik eens eventjes horen van jullie. Wat is jullie drijfveer? Wat is jullie motivatie? Wat is jullie reden om dit te doen? Welke ervaring hebben jullie met toezicht en de zorg specifiek? Welke expertise heb je? Raoul, mag ik jou vragen om daar als eerste antwoord op te geven?
Ja, tuurlijk, dankjewel. Ja, nou, bij Leeuwendaal ondersteunen we veel zorginstellingen. Het is een belangrijke klantgroep van ons. We werken ook veel voor raden van toezicht. Ik zelf begeleid raden van toezicht bij evaluaties. Waarin het gaat over hoe goed doen we het eigenlijk precies als raad van toezicht. Ja, vind ik mooi om te doen, want zorg is belangrijk dat het goed verzorgd wordt. En ik geloof er ook wel in dat er een plaats is voor ondernemers in de zorg. En niet alleen maar voor instituten die we al jaren kennen. En ja, dan is het de uitdaging om daar een mooie balans in te vinden tussen ondernemerschap en tegelijkertijd ook verantwoorde zorg, goede kwaliteit en goede veiligheid voor cliënten uiteindelijk.
Ja, Peter, hoe is dat voor jou?
Nou, ongeveer hetzelfde. Ik heb evenwel iets wat andere ervaringen dan Raoul. Ik ben vanuit mijn huidige taak ben ik ook toezichthouder in de zorg. En ik heb in het verleden ook aan de bestuurskant gezeten van de tafel. En op dit moment vanuit Leeuwendaal organiseer ik eigenlijk net als Raoul, of adviseren wij behoorlijk wat raden van toezicht, maar ook raden van bestuur. En ja, mijn persoonlijke missie is eigenlijk dat met name toezicht kan nog wel wat professionalisering gebruiken. Mm-hmm. En daar maken wij ons hard voor.
Ja, en dat doen jullie met trainingen, met advies.
Ja.
En nou ja, deze podcast dus.
Exact. Ja, en we zijn ook ontzettend trots dat we deze podcast mogen verzorgen voor alle leden van Zorg Thuis. Dus ja, ik hoop dat het bijdraagt, zou ik maar zeggen, aan hun en onze missie.
Ja, mooi. Eventjes om te beginnen, waarom mensen nou überhaupt ondernemer worden in de zorg? Hè? Want waarom zouden we dat ook waarderen? Kunnen jullie daar iets over vertellen?
Ja, er zijn heel veel motieven natuurlijk om ondernemer te worden. Er bestaan ook veel beelden over in de maatschappij. Maar als je het aan de ondernemers zelf vraagt, dan zie je dat ze heel verschillende redenen hebben om dat te doen. Bijvoorbeeld omdat ze het belangrijk vinden dat een bepaalde doelgroep beter wordt bediend vanuit de zorg, waar reguliere instellingen niet voldoende aan toekomen. Of een bepaalde methodiek heel erg belangrijk vinden dat die er is door ontwikkeld wordt. Of op een bepaalde schaal willen organiseren, op een manier van organiseren kiezen die ja, wat innovatiever is, wat meer vrijheid biedt aan professionals dan traditionele organisaties. Er zijn heel veel, ja, vaak heel ideële motieven voor ondernemers om in de zorg te stappen. Het gaat om veel meer dan alleen maar een manier om geld te verdienen. Het is meer dan alleen een markt wat dat betreft.
Ja, ja. En waarom wil ZorgThuisNL er voor die doelgroep zijn, voor deze doelgroep zijn, voor deze ondernemers in de zorg?
Ja, nou, ZorgThuisNL komt uit ondernemers zelf voort. Hè. Dus het is voor en door ondernemers. Het is door ondernemers in de zorg opgericht. Omdat enerzijds, als ondernemer in de zorg zit je ook wel in een soort van glazen huis. Hè? Dus er wordt naar je gekeken. Er is niet het gemakkelijk en vanzelfsprekend vertrouwen in jou als ondernemer. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant, het mag ook zo zijn dat het is ook maatschappelijk geld dat er besteed wordt. Dus je mag je ook wel verantwoorden, vindt ZorgThuisNL.
Ja.
Over hoe je dat doet en dat het verantwoord gebeurt.
En precies daar gaan we het over hebben. Over dat toezicht dan wat nodig is. Want ja, die andere kant van de medaille waar je al even over spreekt. Dat gaat er dus over dat zorg een maatschappelijke functie is. En de maatschappij verwacht dus ook wat van je hierin.
Ja, zo is het.
En dat is waarom het toezicht zo belangrijk
is. Toezicht kan daar juist een belangrijke rol in spelen.
Ja.
Om juist op die scharnier tussen de ondernemer die zoekt naar zijn vrijheid en zijn eigen weg en de maatschappij die dingen van je verwacht. Die zegt, dit is gemeenschapsgeld. Het gaat hier over zorg, over cliënten met een belang. Dat precies op dat scharnierpunt zit die Raad van Toezicht en die kan je daarin helpen.
Ja, jij maakt de laatste de vergelijking, zei je van, ja, van de supermarkt. Dat is ook een vrije onderneming, maar daar mag je ook van verwachten dat het voedsel veilig is. Ja. En dat ze milieubewust werken. Dat is eigenlijk ook waarom zo'n Raad van Toezicht in de zorg eigenlijk noodzakelijk is.
Ja, precies. En het gekke is dat over supermarkten, er zijn weinig mensen die vinden dat Albert Heijn genationaliseerd moet worden. Maar er zijn best veel mensen die vinden dat marktwerking in de zorg iets is waar je heel kritisch over moet zijn.
Ja.
Nou ja, goed. Nou, in dat speelveld zit je.
Je zei net eventjes, het lijkt wel of die zorgondernemers ook een beetje in een glazen huis zitten. Hè? Of tenminste, je noemde dat een glazen huis. Kan je daar iets over vertellen?
Nou ja, je bent snel, er wordt op je gelet. Je bent snel aan de beurt. Journalisten kijken daarnaar. Nog niet zo lang geleden was er een uitzending van Reporter van KRO en NCRV. Nou, die hadden met een website, een onderzoeksjournalistiek platform, zoals dat dan tegenwoordig heet, onderzoek gedaan naar hoeveel winst maken eigenlijk ondernemers in de zorg. En dan zijn er natuurlijk altijd een paar die best veel winst maken, die echt exorbitant veel winst maken. Nou ja, en daar gaat dan wel het programma over. Dan gaat het over 97 bedrijven die heel veel winst hebben gemaakt. Waar ook heel veel innuendo omheen wordt gehangen van ja, dat is allemaal niet ethisch en dat is allemaal veel te veel.
De zorgcowboys
worden het dan precies. Ja, nou, en daar hang je.
Ja.
Dus daar heb je natuurlijk wel mee van doen. Want als dat te veel gebeurt, dan kan het ook zijn dat dat weer oplevert dat er extra regulering komt waar je als ondernemer nou juist niet op zat te wachten. Maar goed, dan moet je dus wel laten zien dat je het zelf goed kunt. Als je jezelf goed reguleert, heb je minder kans dat je gereguleerd wordt.
Ja, ja. En toezicht, zeggen jullie, helpt daarin.
Ja.
Vertel eens, hoe dan?
Ja, toezicht is de elandproef van het ethisch bedrijfsresultaat, zou je haast kunnen zeggen.
Ja.
Dus, een toezichthouder kan je helpen nadenken over de vragen over, doen we het hier goed? Zijn we goed bezig? Mag ik zoveel winst maken als ik maak? Of is dat net even een grens over? Weet ik zeker dat als de inspectie morgen komt, dat we die inspectie ook goed doorrollen? Sta ik goed op de kaart? Heb ik het op orde? Ook als er klachten komen over deze organisatie. Dat zijn dingen waar je toezichthouder je allemaal een beetje in kan helpen door een beetje de strenge bovenmeester intern te zijn, zeg maar.
Ja, en waarom is dat dan goed? Ik bedoel, welke risico vermijd je daarmee dan? Want je noemde net al eventjes, als je jezelf niet goed reguleert, dan word je wel gereguleerd. Maar is dat het enige? Zijn er nog meer voordelen aan goed toezicht?
Nou ja, dat beeld van dan word je gereguleerd is natuurlijk meer een branchebelang. Hè? Dat alle ondernemers samen hebben. Daar Zorg Thuis NL ook voor hebben om daarin te ondersteunen. Maar ik denk voor jezelf ook wel als ondernemer. Hè? Stel je voor dat je Peter zou moeten inhuren als adviseur. Ik ken toevallig zijn tarief. Als je hem als toezichthouder inschakelt, dan heb je evenveel expertise aan boord, maar nou ja, Peter, voor een veel vriendelijker tarief toch. Dus een goede raad van toezicht is ook een soort bedrijfsadviseur.
Ben je nog beschikbaar, Peter, voor mensen die nu
of
luisteren?
Die raden wil je doen?
Ja hoor, ik ben zeker nog beschikbaar. Ja.
Maar, nou ja, de reden,
je hebt dus goede adviseurs aan boord in zo'n raad van toezicht.
Ja, maar de reden dat ik die vraag nog eventjes stelde is dat ik nu eventjes nog allemaal defensieve argumenten hoorde om aandacht in die in het toezicht te hebben.
Ja.
Maar levert het ook wat op? Kan een ondernemer het ook echt zien als een investering?
Ja, denk ik wel.
Hoe dan?
Ja. Nou ja,
kunnen jullie daar iets over delen?
Wil je dat te realiseren? Dat die toezichthouder iets te bieden heeft.
Ja.
Je scherp kan houden. Een adviseur voor je kan zijn. Een geweten voor je kan zijn. Een klankbord. Wat al niet.
En die return on investment, Peter, mag ik jou daar iets over vragen? Kan je daar delen dan? Hoe verdient zich dat terug? Stel dat we jou nou als toezichthouder zouden hebben.
Ja, het gaat in principe ook om ondernemerschap, hè? Want daar zijn we deze discussie mee begonnen. En ondernemerschap, dat gaat ook over durf je te innoveren.
Ja.
En met name je toezichthouder als sparringpartner. Welke risico's loop je? Welke risico's moet je juist ingaan? Of wat is slim, wat is niet slim? Ja, dat is een enorme meerwaarde. En ik zou ook eigenlijk willen appelleren zowel aan de toezichthouder als aan de bestuurder om ook gewoon bijna de spanning op te zoeken van die relatie. Want zoals wij eigenlijk tijdens onze cursussen ook proberen duidelijk te maken, die wrijving die zorgt uiteindelijk wel voor glans.
Ja.
En in de zorg is men heel vaak gewend om de financiën voor te laten gaan. Hè? Dus financiën en dan innoveren. Maar eigenlijk gaat ondernemerschap juist om de omgekeerde volgorde. Financiën volgen eigenlijk de innovatie. En juist in het spel tussen bestuur en toezicht zou je dat naar een hoger niveau kunnen tillen.
Ja, maar je hebt het over dat samenspel en die spanning, maar dat krijg je niet zomaar. Je moet er natuurlijk wel wat voor doen, die samenwerking. Hoe kan je daar iets over vertellen?
Ja, nee, enerzijds heb je natuurlijk spelregels hè, binnen de governance code. Daar komen we straks nog op terug.
Ja.
Aan de andere kant moet je het wel zo met elkaar optuigen dat je in ieder geval allebei in de juiste rol zit om uiteindelijk de meerwaarde voor die organisatie, want daar doe je het voor,
ja,
en daarmee voor de maatschappij, zo groot en gunstig mogelijk te maken. En governance gaat daar eigenlijk over. Hoe richt je dat zo in, zodat uiteindelijk de cliënten, want die moet je eigenlijk altijd naar de voorgrond trekken, zodat de cliënt uiteindelijk gewoon het beste product, de beste zorg en de veiligste zorg tegen de best betaalbare prijs krijgt. Dat is het spel.
Ja. En wat moet je daarvoor doen?
Nou ja, precies. Daar misschien ook een aanvulling daarop. Er staat wel wat op het spel, ook voor iemand die toezichthouder wordt.
Ja.
Je neemt best een zware verantwoordelijkheid. Hè? Stel je voor, het gaat helemaal fout in de organisatie. Je gaat de bietenbrug op en mensen gaan zeggen, je hebt als toezichthouder niet opgelet.
Ja.
Je ziet heel vaak bij organisaties waar het fout gaat, dan komt ook altijd die toezichthouder aan de beurt. Hè? Denk maar eens terug aan die sessies met die toestanden rondom die woningbouwcorporaties. Dan hoor je eigenlijk altijd wel zeggen, de toezichthouder heeft zitten slapen.
Ja.
Ja. Nou ja, als jij bij die toezichthouder bent, dan wil je dat niet op je conduitestaat hebben staan. Hè? Dus er is een belang van reputatie voor toezichthouders aan de ene kant. Aan de andere kant, elke toezichthouder die start met een toezichthoudende rol ergens, vraagt vroeg of laat een keer, zijn wij hier eigenlijk verzekerd voor?
Ja, ja, want financieel kan het ook wat betekenen.
Precies, ja. Het gebeurt niet zo heel gauw hoor, maar je hebt uiteindelijk in situaties een persoonlijke aansprakelijkheid.
Ja.
Dat heb je denk ik als ondernemer serieus te nemen. Dat iemand die verantwoordelijkheid bereid is voor jou te dragen.
Ja, dus realiseren dat ze ook eigen verantwoordelijkheden en behoeftes en ook natuurlijk motieven hebben om het wel of niet te doen.
Ja. Ja.
En dus daarin ook dat samenspel, wat Peter net noemt.
Ja. En we komen wel. We zijn toezichthouders in de voorbereiding. Hè, we doen ook een training voor Zorg Thuis en Help bijvoorbeeld.
Ja.
In de voorbereiding daarvan heb ik een toezichthouder gesproken. Die zei van, ja, ik stop ermee. Ik ga weg bij deze zorginstelling, zorgorganisatie.
Ja.
Omdat ik vind dat de informatie die ik krijg niet voldoende is. En dus kan ik het niet meer voor mijn verantwoording nemen om deze rol nog langer te dragen. Want ja, ik weet niet waar ik toezicht op hou. Ja, dat wil je niet. Ook niet als ondernemer. Dan help je elkaar natuurlijk niet mee.
Nee. Dus het gaat ook echt over het serieus nemen van jou als bestuurder, door jou als bestuurder, van die toezichthouder en van de toezichthouder de bestuurder serieus nemen, scherp houden en spiegel voorhouden.
Ja.
Mooi.
Ja.
En wat horen jullie erover in praktijk? Want jij noemt nu net een praktijkvoorbeeld. Heb je nog meer voorbeelden van hoe het juist niet moet? Hè? Dus
niet
dat je
moet.
Geen informatie deelt. Of juist wel. Misschien mooie succesverhalen.
Ja, gelukkig hebben die meer dan dat we dingen tegenkomen hoe het niet moet. Dus we kunnen daarmee beginnen misschien.
We geven
twee soorten trainingen voor Zorg Thuis NL. Daar komen we veel verhalen tegen. Enerzijds een training bedoeld voor bestuurders, directeuren die, of zware beleidsmedewerkers die de verantwoordelijkheid hebben om de governance dan in hun organisatie te regelen en te verzorgen.
Ja, die training geef je aan de ondernemers.
Vanuit leden van Zorg Thuis NL. Precies. Ja. En daarnaast zijn er zogenoemde intervisiesessies. En dat zijn sessies juist met toezichthouders waarin ze met elkaar dilemma's delen die zij in een rol van toezichthouder tegenkomen.
Oh ja, dat wordt ook gefaciliteerd door Zorg Thuis.
Ja, inderdaad. Ja.
Mooi.
We zullen straks denk ik nog wel vertellen over de website en waar het allemaal op staat en zo.
Ja.
Maar dat soort dingen die zijn beschikbaar. En daar horen we de praktijkverhalen terug. En dan hoor je hoe conscientieus toezichthouders zijn. Maar ook tegen wat voor dilemma's ze aanlopen. Bijvoorbeeld als het gaat om opvolging in de ondernemingen. Je bent zelfstandig ondernemer. Nou, je hebt op een dag het idee van, weet je wat, ik ga verder met een camper door Europa rijden en ik draag mijn onderneming over. Ja, hoe gaat het in zijn werk en hoe werf je dan een goede nieuwe bestuurder? En stel je voor dat dat iemand is uit het netwerk van die ondernemer. Hoe kijk je daar als toezichthouder dan tegenaan? Nou, dat gesprek voeren met elkaar, dat soort dilemma's, die komen we tegen. En we merken dat toezichthouders daar goed over nadenken, omdat die zich bewust zijn dat er is het belang van de ondernemer. En er is het belang van de organisatie. En dat belang van die organisatie is eigenlijk groter. Hè? De continuïteit van die organisatie. Dat is waar die toezichthouder op gericht is. En dat gaat soms voorbij aan datgene wat belangrijk is voor de ondernemer zelf als persoon.
Ja, en het gaat over hele praktijkgerichte voorbeelden. Hè? Tenminste, ik hoorde jullie laatst iets vertellen over een situatie waarin een raad van toezicht dan wordt een beetje op de proef wordt gesteld eigenlijk.
Ja.
Een medewerker die krijgt een erfenis van een overleden cliënt.
Ja, ja. Dat is ook zo'n verhaal. Hè? Peter, misschien kun je dat toelichten?
Ja, die casus hebben we behandeld tijdens de training. En kijk, er zijn twee dingen. Je hebt een wet, zou ik maar zeggen, waar je aan dient te houden.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk ook allerlei ethische vraagstukken die spelen in dit soort zaken. En ja, in dit geval ging het om een cliënt die een erfenis achterliet aan een hulpverlener.
Ja.
De vraag is natuurlijk, hoe opereer je dan als bestuur en toezicht in dat speelveld? Hè? Want als het in de vrije burgermaatschappij zou gebeuren, zou je zeggen, ja, goh, wat aandoenlijk. Hè? De cliënt laat een substantieel bedrag achter aan degene met wie hij in de laatste fase van zijn of haar leven het meest tijd heeft doorgebracht. Maar uiteindelijk ja, is die werknemer is onderdeel van een grotere organisatie. En kan het dan zomaar? Nou, daar biedt de governance code op zich ook wel richtlijnen voor. Maar uiteindelijk is het toch iets wat je, zou ik maar zeggen, in de dynamiek tussen bestuur en toezicht samen dient op te lossen, dit vraagstuk.
Ja, het is zo'n vraagstuk is makkelijker dan of moeilijker dan alleen maar te zeggen het mag wel of het mag niet.
Precies.
Je moet je ook afvragen, hoe komt het eigenlijk dat de situatie kan ontstaan?
Ja.
En dat jij dat als ondernemer niet in de gaten hebt gehad. En wie is dan degene die de kritische vraag stelt? Van hoe zit dat eigenlijk in de werkpraktijk? Vinden we het normaal dat een zorgverlener s'avonds om 5 uur nog een keertje terugfietst naar een cliënt en daar s'avonds nog een extra kopje koffie komt drinken? Want dat was hier aan de hand. En dat soort van meer professionele normen die in een organisatie geldend zijn, die komen dan op tafel om het over te hebben.
Ja. Maar hoe dan? Hè? Want wat moet de interne toezichthouder dan in de kern doen?
Nou ja, vooral de vragen stellen. Hè? Want de toezichthouder moet natuurlijk niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Moet niet degene zijn die de ingreep doet, zeg maar. Die deze medewerker gaat aanspreken. Hè?
Nee.
Dat doet de directeur allemaal zelf of de manager. Maar wat je te doen hebt, is dat je dan de spiegel voorhoudt. En je vragen gaat stellen, in dit geval over hoe zit het management en de manier waarop we sturing geven aan deze organisatie in elkaar.
Ja, en dat zijn verschillende perspectieven die je dan bekijkt.
Ja. Ja, wat wij vaak doen met toezichthouders is dat we praten over drie invalshoeken.
Ja.
Die noemen we het reguleringskader, de veerkracht en de maatschappelijke meerwaarde. Reguleringskader gaat over alle dingen waar een zorgonderneming formeel aan moet voldoen. Dus je hebt inspectieregels, je hebt de good governance code. Daar zijn allerlei regels en verplichtingen waaraan je zeg maar compliant moet zijn. Dus dat is een eerste invalshoek waar je met een raad van toezicht over in gesprek gaat en waar de Raad van Toezicht over spreekt met de bestuurder.
Daarover trouwens gaan we het hebben in podcast 3, hè? Over al die wet en regelgeving met betrekking tot inspectie.
Ja, okay. Precies. En straks dan een beetje als we over de Good Governance Code nog even iets gaan zeggen.
Ja, en misschien nog even als aanvulling op die vraag hoe dan, hè? En wat doe je dan? Als je het helemaal afpelt, gaat het eigenlijk om twee dingen. Namelijk, je bent eigenlijk bezig met het uitgeven van maatschappelijke gelden.
Ja.
Je hebt dus ook een collectieve verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid om dat zo transparant mogelijk te maken. En ten tweede ben jij verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg.
Mm-hmm.
En daar heb je ook eigenlijk wel meteen de twee hoofdbestanddelen te pakken waar het gesprek tussen bestuur en toezicht over zou moeten gaan. En dat zijn dan de twee belangrijkste thema's, denk ik, waarop daar komen we ook in alle podcasts eigenlijk op terug.
Ja.
Waarop je samen, zou ik zeggen, zou moeten acteren in de dynamiek.
Ja. Okay. Ja. Nog even terug naar die drie invalshoeken, want jij noemde net het reguleringskader.
Ja, reguleringskader. Tweede is dan veerkracht van de organisatie. Dus dat gaat over de vraag, is de organisatie stevig genoeg? Denk maar eens aan een vliegtuig, als je in een vliegtuig stapt. In elke vliegreis heb je wel eventjes turbulentie. Maar je weet eigenlijk niet wanneer en hoe zwaar. Dus vliegtuigen zijn erop gebouwd dat ze dat aankunnen, die turbulentie. Nou, die vraag kun je ook over een organisatie stellen. Dus we weten niet precies wat we allemaal nog tegen gaan komen in de toekomst, maar er zal best nog wel eens wat gebeuren.
Ja, zie je het als tegenwind,
zijn we dan robuust genoeg?
Ja.
Het heeft een harde en een zachte kant, hè? Dus het kan gaan over bijvoorbeeld je financiële reserve of kloppen al jouw systemen.
Ja.
Ik ben nu zelf in een zorgorganisatie actief en daar ontdekt de staf, de ICT-ondersteuning, dat er allerlei schaduwsysteempjes bedacht zijn door de mensen in de organisatie zelf. Allemaal workarounds, die hebben allemaal eigen Excelletjes. Ja, dan kun je denken van nou, dat is lekker praktisch. Maar tegelijkertijd is dat ook heel kwetsbaar. Want dat kan ook instorten.
Ja.
Dus dan heb je een probleem op je veerkracht.
Bovendien kan ik me voorstellen dat met AVG...
Dat kan ook nog weer gebeuren. Dat dan al uit je tuitje oplossingen zijn die niet aan regels voldoen.
Ja, precies. Ja, dus dat moet je ook dat is ook een rol dus voor jou als toezichthouder. Dat jij zorgt dat je perspectief goed behandelt. Is de veerkracht van je organisatie voldoende?
Ja, precies.
En die laatste?
En de laatste gaat over maatschappelijke waarde.
Ja.
Dus is het zo dat we nog de goede dingen doen voor onze omgeving? Zijn klanten blij? Bedienen we de goede doelgroep?
Ja.
Hoe doen we het ten opzichte van de concurrentie? Ook heel belangrijk natuurlijk, nee, als je ondernemer bent.
Ja. Nee, heel belangrijk. Juist een zorginstelling natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Oké, nou, deze podcast gaat je dus helpen om... Hè, we zijn al lekker van start. Deze podcast gaat je helpen, of deze reeks gaat je helpen... om dat toezicht goed in te richten en het beste eruit te halen. En jullie zeiden al eerder even, ja, zie het als een huis. Kun je dat precies vertellen?
Ja, dus bouwen eerst een mooi huis. Hè. Dat is eigenlijk bijvoorbeeld het reguleringskader en afspraken zetten. We gaan het ook nog hebben over het zogenoemde toezichtskader... Hè, waarin je de afspraken vastlegt tussen de bestuurder of de ondernemer en de raad van toezicht... En dan ga je ook nog in het huis lekker wonen. Dus er horen ook altijd de afspraken en regels bij over hoe we dingen samen doen. Hè. Wie ruimt de afwasmachine in en ook weer uit. Dat soort afspraken heb je ook in een huis. Nou, zo zie je het eigenlijk tussen in de Raad van Toezicht ook. Hè. Onderling in de eigen samenwerking en ook weer in de samenwerking tussen jou en de bestuurder.
Ja, dus wil je prettig ondernemen, wil je lekker draaien, wil je maatschappelijk verantwoord bezig zijn. Dan zeg je eerst die inrichting, dus eerst dat toezicht goed inregelen en daarna kun je pas... prettig wonen.
Maar prettig wonen, precies.
Ja.
En daar moet je het ook wel over hebben dan met elkaar. Van, wat spreken we af? Hoe doen we dat? Wat zijn onze manieren?
Ja. Laten we dan eerst eens even gaan kijken naar die kaders en verplichtingen. Het reguleringskader noemde je dat, hè?
Ja.
En waarom heet het trouwens zo?
Nou ja, omdat er eigenlijk van alles in zit. Hè. Het is een soort optelsom van dingen. Dus het is zowel de regels en verplichtingen die extern worden opgelegd, bijvoorbeeld door de inspectie en een good governance code, als de dingen die je zelf nog weer afspreekt in je eigen toezichtskader.
Good governance, die hoor ik vaak.
Ja.
Vertel eens.
Ja, Peter. Dat is vaak een woord dat verbonden worden verplichtingen en zo moet het.
Ja,
en dat zo, klopt. En zo was hij, oorspronkelijk eigenlijk ook bedoeld. Hè?
Ja. Hoe was hij dan bedoeld?
Nou, de oorsprong van de governance code ligt hem eigenlijk in het vastleggen van regels.
Ja, oké. Okay.
Ook gedragsregels. Hè? Hoe moet je nou dingen organiseren en hoe moet je gedragen? Langzaamaan is dat eigenlijk min of meer verschoven richting principes die je toepast. Dus in het Engels zeggen ze, er is een soort overgang geweest van rule-based naar eigenlijk veel meer gebaseerd op principes. Nou, dat zijn er 7 geworden. Goede zorg, waardenormen, invloed van belanghebbenden, de inrichting van de governance, goed bestuur, verantwoord toezicht en continue ontwikkeling.
Wacht even, dat zijn die 7 principes. Hè,
dat is de set van de 7 principes.
Oké, nog één keer. Goede zorg, waarden en normen, invloed belanghebbenden, inrichting governance, goed bestuur, verantwoord toezicht. En die laatste was?
Continue ontwikkeling.
Oké. Okay.
Ja. En dat is eigenlijk ook wel een belangrijke grondslag voor deze podcast. Hè, want de meeste zorgondernemers die kennen de Code of Good Governance wel. Alleen ja, hoe pas je hem dan toe?
Ja.
En wat is nou eigenlijk het verschil tussen het interpreteren van regels en het uitgaan van principes? Nou, kortom, ik denk dat een zorgondernemer gemiddeld genomen best wel veel vrijheid heeft in het toepassen daarvan, mits die een aantal spelregels wel goed hanteert. Misschien dat we even heel kort door die principes doorheen.
Gewoon even voor de extra opfrisser.
Ja, In de presentatie staat een wat uitvoeriger achtergrond.
De presentatie?
Dat zijn de slides, zou ik maar zeggen, die op de website van Zorg Thuis te vinden zijn. Goede zorg, dat gaat eigenlijk om één ding en dat is stel de cliënt centraal. Binnen de kaders van geld en professionaliteit.
Ja.
Dat is een hele belangrijke voorwaarde voor een zorgorganisatie.
Mooi dat die op één staat ook.
Absoluut, er is ook over nagedacht natuurlijk. De waarden en normen, ja, dat gaat eigenlijk over de identiteit, hè, van de zorgorganisatie. Waar wil je van zijn? En hoe ben je daar ook aanspreekbaar op? De invloed van belanghebbenden. De derde, dat gaat over het mogelijk maken en waarborgen van externe invloeden.
Ja.
Stakeholders, mensen die verantwoordelijkheid voor het financieren van je zorginstelling... Zorg in ieder geval dat hun invloed zo groot mogelijk is.
Dus ook medewerkers?
Ook medewerkers, ja. Medezeggenschap. Ja, dat gaat daarover. De inrichting van de governance, daar hebben we het net al een beetje over gehad. Hè. Dat gaat over ja, hoe organiseer je dat dan eigenlijk? En hoe is nou de rol en taakverdeling tussen bestuur en toezicht?
Ja.
Goed bestuur, dat gaat eigenlijk over de transparantie. Ik zei net al, je bent aan het ondernemen met maatschappelijk geld. Hoe doe je dat dan? Verantwoord toezicht, dat gaat eigenlijk over van ja, hoe zorg je nou voor je checks en balances? Hè? Hoe zorg je nou ervoor dat datgene wat je aan het doen bent ook aantoonbaar resultaat oplevert? En continue ontwikkeling, dat is de laatste. Dat gaat eigenlijk over de deskundigheidsontwikkeling en de samenwerking tussen bestuur en toezicht. Daar komen we later nog op terug.
Ja.
Staccato, even in het kort, is dat eigenlijk een hele korte omschrijving van de 7 principes.
Ja. En hoe werkt het in de praktijk?
In de praktijk lopen ze natuurlijk door elkaar heen. In de cursus hebben we ook wat casussen behandeld waar eigenlijk verschillende principes door elkaar heen lopen. Als je ze, zou ik maar zeggen, toe zou moeten passen, dan moet je eigenlijk, doe je er verstandig aan om wat Raoul zei, om die reguleringskaders, om dat als uitgangspunt, hè, dus door het huis te bouwen. En vervolgens in je gedrag en in je samenwerking en in de dynamiek tussen bestuur en toezicht, ervoor te zorgen dat je in ieder geval binnen de principes handelt van de Code of Good Governance.
Oké, dank je Peter. Je hebt net informatie gegeven over die Good Governance Code en hoe die in de praktijk werkt. Raoul, dit is maar één van de onderdelen van het reguleringskader. Hè? Waar moeten we nog meer aan denken?
Ja, je kunt nog aan denken aan bijvoorbeeld verplichtingen die inspectie stelt. Gaan we nog op terugkomen in podcast nummer 3,
ja.
Als ik het wel heb. Dus dat er extern aan je opgelegd verplichtingen zijn. En de inspectie let ook in het bijzonder op een aantal aspecten. Die gaan over kwaliteit en veiligheid. En veiligheid van medicatie. Het betrekken ook van de cliënt. En de deskundigheid van medewerkers van personeel in de organisatie. Dat zijn wat bijzondere aandachtspunten waar de inspectie op gaat letten. Dus daar weet je van, als de inspectie langskomt, dan zal het daarover gaan. Dus dat is ook onderdeel van dat reguleringskader. Nou ja, verder heb je nog je eigen toezichtskader. Dus dat is wat je afspreekt tussen de bestuurder en de raad van toezicht. Aan afspraken over hoe werken we samen, waar letten we op? Wat is bijvoorbeeld de afspraken die we maken over informatie, over de agenda, hoe ziet die er precies uit? En daar hoort ook een heel toetsingskader bij. Dus wat zijn daarin dan, als we toezicht houden, de aspecten, de criteria, zeg maar, waar we op letten? Nou, het is een merabwaar. Als je het materiaal ziet van onze training, dan is er heel veel in op te halen in zo'n reguleringskader. Dus het is ook wel weer belangrijk om daarin ook toe te spitsen.
Ja.
En denk ik vooral ook om als raad van toezicht te bedenken dat je niet nog eens een keer over je externe verplichtingen heen allerlei nieuwe verplichtingen erbij organiseert. Maar dat je je realiseert dat als je voldoet aan de verplichtingen van de inspectie, je dat eigenlijk ook zelf kunt gebruiken als iets wat jou ook geruststelt als raad van toezicht.
Oké. Al deze informatie, ik kan me voorstellen dat mensen die zitten deze podcast te luisteren, zitten in de trein of zitten in de auto, die kunnen het natuurlijk niet allemaal onthouden.
Nee.
Er schijnt ook een slide deck, daar refereerde Peter net al eventjes aan, beschikbaar te zijn met wat informatie. Waar kunnen ze het vinden?
Ja, klopt. Dus wat Peter al zei, we geven een training. Dat is een training van 2 dagen voor bestuurders, zware beleidsmedewerkers, om een raad van toezicht goed in te richten en goed te verzorgen.
Ja.
En het materiaal daarvoor is beschikbaar via de website zorgthuisnl.nl. Dus daar, als je daarna gaat kijken, dan kun je dat allemaal vinden.
Ja, en nog eventjes, in die training ga je natuurlijk aan de slag om dit ook echt levend te maken. En jullie spraken net al eventjes over dat je casus bespreekt met elkaar. Wat gebeurt daar in zo'n training? Waarom is het interessant om ook aan deel te nemen?
Ja, het is veel discussie inderdaad. Dus we nemen je helemaal mee in alles waar je aan moet voldoen. Hè. Dus het is een set van verplichtingen. Ondernemers vinden het ook wel vaak prettig om te weten van als dit de verplichtingen zijn waar ik aan moet voldoen. Als ik daar een vinkje bij kan zetten, ja, dan doe ik het dus goed genoeg. Dan krijg ik geen lasten. Dan kom ik niet in de problemen met iemand die mij komt controleren. Dus dat is op zichzelf een geruststelling die je zelf dan kunt bieden.
Ja.
Door eraan mee te doen. En tegelijkertijd is het een manier om lotgenoten te treffen. Het is ook een plek waar we veel discussie hebben over zo'n dilemma als we net schetsten. Net gebeurt iets in je organisatie. Wat moet je daar nou van vinden? Hoe geef je goed leiding aan een organisatie?
Ja.
We merken dat er veel ruimte is ook voor het delen van dilemma's. We zorgen er ook voor dat de vertrouwelijkheid er is om dat te doen met elkaar.
Ja,
wij proberen zoveel mogelijk kennis en kunde mee te nemen en aan te bieden. Maar minstens zo belangrijk is dat de leden van elkaar met name leren.
Hmm, ja.
En dat hebben we uit ervaring ook mee mogen maken. Dat is dat heel erg gebeurd. Want niemand zit natuurlijk in dezelfde fase in zijn organisatie. En dat uitwisselen tegen de achtergrond van dingen als de governance code, dat leidt vaak tot hele bruikbare inzichten. Zo is je ook bedoeld.
Oké, en buiten deze training is er dus ook nog een intervisie die voor de toezichthouder zelf wordt aangeboden vanuit Zorg Thuis NL.
Ja, klopt. En dus niet voor de bestuurder-directeur.
Nee.
Ik merk trouwens dat die woorden lopen een beetje door elkaar. Toezichthouder, bestuurder, directeur. Maar nou goed, het gaat even om de rollen.
Ja.
Dus soms is een bestuurder bestuurder, soms is die directeur. Ja.
Ik heb veel informatie gehoord. Er is een en ander terug te vinden op zorgthuisnl.nl. Mm-hmm. Mensen kunnen nog een keer terugspoelen en nog een keertje luisteren. Wat is voor jullie nu de belangrijkste outtake? Als mensen één ding moeten onthouden, wat is het belangrijkste uit deze podcast?
Nou ja, toezicht goed verzorgen in je onderneming als ondernemer is in je eigen belang.
Oké. Okay.
Zo mag je erover denken. Dus richt het ook in dat het op die manier voor je werkt.
Ja, het voor je werkt in je eigen belang. Ja. Mooi. Okay. Wat is het voor jou, Peter?
Nou, aanvullend nog. Kijk, een raad van toezicht is in veel gevallen een verplicht orgaan. Maar stap daar vanaf om het als een verplichting te zien. En doe er ook je voordeel mee en je meerwaarde. En volgens mij ging een groot deel van de podcast die we net hebben gemaakt, ging daarover. Dus ik denk dat een hele belangrijke is.
Haal er ook uit dat die good governance code, die moet je dus niet echt als regels set zien, maar meer als principes. En dat je hem echt gaat doorleven. En dat ga je natuurlijk pas doen als je het echt gaat inrichten. Doen jullie dat ook met die training? Gaan ondernemers ook die raad van toezicht ook inrichten daar?
Dat kan.
Ja.
Wij hebben een aantal casussen waarin we het toezichtskader en het toetsingskader van een aantal organisaties de revue laten passeren. Maar dat is puur bedoeld om een soort van inzicht te geven in wat er mogelijk is. Maar uiteindelijk is het maatwerk. Belangrijk is datgene wat je optuigt in die kaders, dat helemaal dient om het goede gesprek te voeren. En soms heb je daar heel veel informatie nodig en soms wat minder. Dat hangt puur van de organisatie af. Ja. En daar hebben wij ook met die leden het gesprek over. Wat is nodig? En hou het behapbaar. Want heel veel klassieke raden van toezicht krijgen enorm veel informatie en gaan dan alleen praten over de informatie die ze krijgen en vergeten eigenlijk het overstijgende gesprek te voeren.
Mm-hmm. Mooi bruggetje, Peter, want daar gaan we het volgende podcast over hebben, hè? Dank voor nu. Mooie lessen. De volgende podcast gaan we het hebben over de praktijk. Hoe richt je die raad van toezicht of raad van commissaris nou in? Hoe werk je samen? We gaan het hebben over verplichtingen en informatie. Dank jullie wel voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.